gemeente hier in de kerk en ik verwacht ook heel veel mensen thuis. Ook de gast in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. Aanstaande woensdag 11 maart is er biddag voor het gewas en voor de arbeid. Dominee de Deugd zal in de morgendienst voorgaan en ikzelf in de middagdienst, in de avonddienst om 19:30. Volgende week zondag 15 maart dominee Terehorst in de morgendienst. Dan is het voorbereiding op het heilig avondmaal. En in de middagdienst dominee Boogaard uit Soest. Volgende week koffie drinken na de kerkdienst. Dinsdag 10 maart om 20:00 gebedskring niet bij de familie Wissen, maar bij de familie Boogert. Aan de taats van Amerongenweg 11 in Renswoude. Donderdag 12 maart is er een evangelisatieactie. En op vrijdag 10 april hoop in het huwelijk te treden Jorik Duinkerke en Suzanne Haag. De bevestiging zal om 15:30 plaatsvinden in ons kerkgebouw en wordt door mezelf geleid. Wettige bezwaren tegen dit huwelijk kunnen tot uiterlijk woensdag 11 maart worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. Voor genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan zijn er de collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de diaconie en bestemd voor de voorjaarszendingscollecte. De tweede is voor pastoraat en eredienst en de derde voor de kerkvoogdij. En er is ook een deurcollecte die bestemd is voor de zending van de hersteld hervormde kerk. Van harte aanbevolen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, u vraagt zich misschien wel af waarom nu ineens zondag 32. Waar is 30 en 31 gebleven? Omdat we de laatste tijd veel bij de sacramenten hebben stilgestaan en binnenkort een avondmaalsserie gehouden zal worden. Hebben we besloten om dat in juni als voorbereidingsdienst te gebruiken. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat is heel passend. En de zondag erna past daar ook heel goed bij. Dus die zal ik rondom die diensten ook behandelen. Dus we beginnen nu met een stuk van de dankbaarheid. We gaan met elkaar zingen Psalm 5, het 11e en het 12e vers. 5, vers 11 en 12.
Thank you.
Nadat we samen het geloof hebben beleden, zingen we Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Beleiden wij in gemeenschap met de wereldwijde kerk en de kerk van alle tijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene en christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden. Heere Jezus, u die aan de rechterhand van uw Vader hebt plaatsgenomen en daar eer en heerlijkheid hebt ontvangen, nadat u het offer hebt gebracht voor onze reiniging en voor onze verlossing. U regeert deze wereld, want u hebt gezegd toen u heen ging, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En u hebt ons erop uitgezonden om te getuigen van die ene naam van u, die gegeven is onder de hemel, door wie wij moeten zalig worden. En u hebt daarbij beloofd: vrees niet, want ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. U hebt uw geest uitgezonden, uitgestort op uw discipelen. En uw geest is het die uw kerk hier op aarde bouwt. En Heere, wij bidden dat we ook vanmiddag, nu we hier zelfs gemeente zijn samengekomen, het mogen merken dat u aanwezig bent. Zoals u hebt beloofd, waar twee of drie samen zijn. Dat we mogen worden toegerust tot het werk van, tot goede werken, zoals we dat in deze zondag zullen behandelen. Want Heere, u hebt ons niet verlost om alleen met als doel dat we verlost zouden worden, maar juist om heilig te leven voor u. Om het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te worden. U hebt ons verordineerd om het beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden, zegt Paulus. En Heere, geef dat ook door deze leerdienst, wij ook helder mogen krijgen waar dat nou precies in bestaat. Wij danken u dat we hier mogen zijn, in alle rust en vrede mogen samenkomen. Heere, wij weten ook dat er broeders en zusters zijn waar dat niet voor geldt, die met gevaar voor eigen leven samen moeten komen of helemaal niet samen kunnen komen. Heere, wij bidden voor hen, wilt u bij hen zijn en ook kracht geven in het geloof en moed en ook hoop en hen ook beschermen, Heere. En zo weten we dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, daar op die manier, maar onder ons ook op hele andere manieren, ook door afval van het geloof. Heere, wij bidden ook dat u ons bewaart dicht bij uw woord, dicht bij de Heer Jezus. Want als u dat niet doet, dan dwalen wij zomaar af. En worden wij een prooi van Satan. En Heere, wij bidden. Laat door de kracht van de Heilige Geest ook deze gemeente bewaard worden bij uw woord. Wij danken u, Heere, dat er broeders zijn die door u zijn geroepen, broeders van de kerkenraad, om de gemeente bij uw woord te bewaren. En wij bidden dat u hen toerust tot het werk van de bediening. Hen ook vreugde geeft daarin. En dat de gemeente hen ook zal ontvangen als dienaren van Christus. Heere, wilt u door hun arbeid deze gemeente ook bouwen. Heere, wij bidden voor de kerkvoogdij die telkens weer ook bezig is om de stoffelijke zaken te behartigen. En ook op andere manieren hulp te verlenen in de gemeente samen met de diaconie. Heere, wilt u ook dat werk ook zegenen. En geven dat op die manier ook, samen met de diaconale hulpverlening, ook de vrouwen die zich daarvoor inzetten, de liefde van Christus en de barmhartigheid ook handen en voeten gegeven mag worden. Heere, en ons verlangen, dat zeggen we ook tegen u in het gebed, dat is dat anderen voor Christus worden gewonnen. Ook uit de gemeente die aan de rand leven en helemaal niet bij de gemeente betrokken zijn. Heere, dat zijn er veel meer dan we vaak doorhebben. En Heere, wij bidden dat u hen ook bij uw woord en bij de gemeente betrekt. Maar vooral bij u, de Heer Jezus Christus. Geef dat we zo ons licht mogen laten schijnen. Het licht dat u ons geeft, ook in de omgeving, op de plaats waar u ons roept. Wij bidden, Heere, voor al degenen die zich inzetten op alle plaatsen in de gemeente. Heere, dan denken we ook aan het jeugdwerk. En het kinderwerk. De catechese. Heere, wilt u ook daardoor juist onder jongeren krachtig werken. En Heere, wij danken u dat ook doet. Dat we dat ook mogen zien. En wij bidden dat u dat bij alle jongeren doet. Heere, voor u is toch niets te veel gevraagd. En er is toch één ding dat u in uw woord hebt opgeschreven. Dat u niet wil dat iemand verloren gaat. Maar dat ze alle tot bekering komen. En daar bidden we om, Heere. Ook die schapen die zijn afgedwaald. En waar we als ouders soms ook onze zorgen over kunnen hebben. Heere, wij bidden voor hen. Haalt u hen zelf weer terug. Heere, zo bidden we voor het geheel van de kerk in ons land, maar ook wereldwijd. Heere, we verlangen dat uw koninkrijk komt en wil ook onder ons zenden. Heere, hoe komt het toch dat er zo'n grote gemeente is? En waar is het verlangen om in uw koninkrijk werkzaam te zijn? Heere, wij bidden om het krachtige werk van uw geest. Wilt u dat doen, Heere? Dat er ook onder ons zijn die het verlangen hebben om dienstbaar te mogen zijn in uw koninkrijk. Er zijn er nog zoveel, o God, die niet hebben gehoord van het evangelie. Die verloren gaan als wij hen daar niet over vertellen. Heere, zo bidden we daarom. We bidden ook voor Israël die op dit moment in oorlog is met Iran. Samen met de Verenigde Staten. En Heere, we zien hoe dat, althans dat lijkt vanuit het nieuws, het lijkt te escaleren. Heren, wij bidden dat u vrede geeft. Wij bidden ook dat u wijsheid geeft om het te deescaleren. Wij bidden dat u uw volk Israël bewaart en ook terugbrengt naar het beloofde land. Wij bidden bijzonder dat u Heer Jezus komt om hen te ontmoeten als de koning van Israël en de Messias. Want we weten dat dan uw rijk zal aanbreken hier op deze wereld. Heren, kom spoedig en geef dat deze dienst mag bijdragen aan dat verlangen. Dat we met u de Heilige Geest gaan roepen, kom haastig Heer Jezus. Dat we gaan uitzien naar uw komst en de verschijning van Jezus Christus gaan liefkrijgen. Heren, zo bidden we dat u ons zegent vanmiddag. Dat hebben wij niet verdiend. Dat weten wij ook, Heren. En vaak te weinig. Maar wilt u genadig in ons midden zijn naar uw belofte. Hoor onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. We gaan het woord van de Heren open doen. En dat doen wij eerst in Matteüs. De evangelielezing vanuit Matteüs. Hoofdstuk 5. Vanaf vers 13 tot en met 16. Ja, het thema is verlost en dan. Nou, dit geeft daar een antwoord op. Wat de Heer Jezus zegt. Matteüs 5 vers 13. Daar zegt hij. Gij zijt het zout van de aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad boven op een berg liggend kan niet verborgen zijn. Nog steek men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, een emmer, maar op een kandelaar en ze schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Hier komen wij dus het woord, de term goede werken tegen, uit de mond van Jezus zelf. Wij lezen verder bij hoofdstuk 7. Vers 13 tot en met 29. Hoofdstuk 7 vers 13 tot en met 29. De straat gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. De poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Er zijn er weinig die dezelfde vinden. Maar wacht u, dat betekent pas op voor de valse profeten die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen. Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, nog een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult ge dezelfde dan aan hun vruchten kennen. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen. Het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een ieder die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is neergevallen en de waterstromen zijn gekomen. En de winden hebben gewaaid en zijn tegen het huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen, dat is de menigte, zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Tot zover de evangelielezing. Gaan we naar een brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Vanaf vers 15 tot en met 23. Daar lezen wij: wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat, wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot het gerechtigheid? Maar Gode zij dank, die dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat ge nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld van de leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten van de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze omwille van de zwakheid van uw vlees, want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, zo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging, het loon van de zonde, is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover het woord van God. Tekst voor de preek vindt u in Romeinen 6 vers 20 en 22. Die lezen we eerst even. Want toen gij dienstknechten was van de zonde, toen was u vrij van de gerechtigheid. En vers 21 ook. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood. En hoe is het nu in vers 22? Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en aan God dienstbaar gemaakt, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Tot zover deze tekst. Thema is verlost en dan. Verlost en dan. Ten eerste, toch goede werken doen. Ten tweede, vrucht uit Christus. En ten derde, om de naaste te winnen. Dus verlost en dan, toch goede werken doen. Als vrucht uit Christus. En tot om de naaste te winnen. We gaan met elkaar zingen. U krijgt vooraf de gelegenheid om God en zijn koninkrijk te dienen. Met uw en jouw gaven. Hij zegende ze ook. Wij zingen van Psalm 116, de versen 5, 7 en 8. Psalm 116, vers 5, 7 en 8. Een danklied op de verlossing. Psalm 116. Laten we eerst zondag 32 met elkaar lezen. Vraag 86. Daar wordt de vraag gesteld. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons gehele leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen wordt. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarend zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk van God beërven zal. Tot zover de catechismus. Kinderen, nog niet zo lang geleden hebben we het over een bruiloft gehad. Dat weten jullie nog wel. Dat de man eerst ja zegt en dan de vrouw tegen hem. En dan zijn ze getrouwd, hè? Voor altijd. Voor altijd getrouwd. Dat is de bedoeling. En dat vinden ze helemaal niet erg. Dat begrijp je wel, want ze houden veel van elkaar. En ze willen ook met niemand anders trouwen. Het is ook een heel groot feest, want ze willen dat iedereen blij is met hen. En als het feest voorbij is, gaan ze samen naar huis. Ze zijn nu helemaal van elkaar. Ze doen vanaf nu alles samen. Alles, ze delen alles samen. En eigenlijk dat plaatje op die kaart die je hebt gehad. Zie je dat bovenste plaatje? Daar leg je, dat is eigenlijk wat je met trouwen doet. Hè? Je legt je hart eigenlijk op je hand. En die bied je aan de ander. Mijn hele hart. En weet je wat dat betekent? Hier heb je me helemaal. Dat betekent dat. Ik ben helemaal van jou. En jij, je krijgt van de ander ook het hart. Jij bent helemaal van mij. Nou, die snap je wel, denk ik. Nou, stel je voor dat die man tegen zijn vrouw zou zeggen, ze stappen de drempel over in hun huis en hij zegt, joh, jij kookt vanaf nu het eten. En anders houd ik niet van jou. En je moet de was doen. En je moet de tuin schoffelen. En je moet de boodschappen doen. En ik wil dat je 's morgens mijn boterhammen smeert. Nou, dat is nog maar het begin, hè. Ze moet ontzettend veel. En ze wordt er moe van. Je moet. Maar als het niet doet, dat snap je wel, dan houdt hij niet van haar. Dus ze doet het toch maar. Je snapt wel, dat is niet gezond, hè? Als je zo getrouwd bent met elkaar, dat hoort niet zo. Het is anders, hè? Die man die zegt tegen zijn vrouw, hij zegt, ik houd van jou, ook al doe je niks voor mij. Moet eens over nadenken. Ik houd van jou, ook al doe je helemaal niks voor mij. Dat is liefde. Je houdt van elkaar niet om wat je doet, maar om wie je bent. Je hoeft de liefde niet te verdienen. En dan krijg je natuurlijk een andere soort liefde. Hè? Dan krijg je een liefde die, je wilt iets voor een ander doen. Je wilt goede dingen voor een ander doen. Omdat je van de ander houdt. Je hoeft het niet te verdienen. En dat is een liefde die vrij is. Vrije liefde. En zo is het ook met de Heer Jezus. Als je in hem gelooft. Dan doe je de dingen niet om zijn liefde te verdienen. Want hij zegt, ik houd al van jou. Of heb je niet naar het kruis gekeken? Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog goed ons best deden. Toen we nog zondaars waren. Die liefde, daar gaat het om. En jouw liefde die je dan teruggeeft, hoeft die liefde dus niet meer te verdienen. Maar die komt uit een hart dat van de Heer Jezus houdt. Je doet het graag voor hem. Nou, die eerste vraag, daar staat dit. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdiensten van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? We kijken dus eerst, als we deze vraag willen beantwoorden, eerst terug met elkaar. Waar komen wij vandaan? Nou, dat staat er uit onze ellendigheid. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, daarom hebben we samen Romeinen 6 gelezen. Dus we gaan ook kijken naar vers 20 tot en met 22 met elkaar. Want dan zien we namelijk dat het logisch is, pak hem er maar bij, dat het logisch is dat we goede werken doen. En het is niet logisch als je het niet doet. Dat klopt niet. Nou, wat staat er in Romeinen 6 vers 20? Waar komen we vandaan? Nou, dus dat dit. Want toen u dienstknechten was van de zonde, was u vrij van de gerechtigheid. Wat betekent dat? Nou, je was een slaaf van de zonde. Dat betekent, wie was de baas in je leven? Niet God. Je zonde was Heer en Meester. Je liet je leiden door je lusten. En je was ook vrij van de gerechtigheid. Wat dat betekent? Nou, je was niet gebonden aan de wet van God voor je gevoel. Rechtvaardig leven voor God, dat zat er niet in. Zo was het. En dan zegt Paulus, welke vrucht had u toen van die dingen waarvoor u zich nu schaamt? Het einde ervan is de dood. Dus wat oogst je als je een slaaf bent van de zonde en de zonde is de baas in je leven? Wat oogst je dan? Nou, dat levert in ieder geval schaamte op. Voor God. Schaamte. Als het nu niet is vandaag, dan als je voor God staat. En het einde ervan, uiteindelijk levert het de dood op. Niet het leven, maar de dood. Nou zegt die vraagsteller, daar komen wij vandaan, hè? Van die situatie. Maar waar staan we nu in het geloof? Dat is vers 22. Hij zegt, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en dienstbaar gemaakt aan God. Ik houd even halt hier. Hij zegt, nu bent u verlost van de zonde. Hoe? Nou, dat zegt de catechismus ook. Doordat de Heer Jezus je verlost heeft. Zonder enige verdiensten van mijn kant. Daar heb ik niks voor gedaan. Daar hoefde ik niks voor te leveren. Hij deed het voor mij. Want rechtvaardig leven, dat zat er niet in. Het is genade alleen. En de zonde had me in de greep. Maar Jezus heeft me van die greep verlost. Hij heeft net als een gevangene heeft hij de boeien losgemaakt. Hij heeft ze weggegooid. Weg. En je bent vrij. Vrij. Hoe dan? Nou, die zonde is geen Heer en Meester weer van je. Maar je wordt dienstbaar gemaakt aan God. Dat is het. Dienstbaar aan God. En dan zegt, je gaat God dienen. En dan zegt het Nieuwe Testament heel vaak. Dan spreekt hij zulke mensen aan die verlost zijn als heiligen. Heiligen. En wat betekent dat? Nou, dat je dienstbaar gemaakt bent aan God. Dat je toegewijd bent aan Hem. Dus dat is de nieuwe situatie. Van de zonde vrijgemaakt en dienstbaar gemaakt aan God. En dan staat er, nu hebt u uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Dus wat is die vrucht nou die je krijgt? Heiligmaking. Jezus zegt het ook. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Het levert dus verbondenheid met Christus, heiligmaking op. Je doet goede werken, hoe dan ook. En de uitkomst is ook zeker. Dat is namelijk het eeuwige leven. En dat laatste vinden we wel mooi, hè? Toch? Het eeuwige leven. Maar die andere, die heiligmaking, die zit er ook in. Ook in verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Weet, we hebben hier eigenlijk in die twee versen, of in die drie versen, hebben we, als we geloven in de Heer Jezus Christus, helder van waar kom je vandaan en waar sta je nu? He, wat is nu je positie in Hem? En dan is de vraag, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Ja, waarom moeten we dan nog over goede werken zijn hebben als we al verlost zijn? We zijn toch, ik dacht dat we van de goede werken af waren. Ik wil eigenlijk met die goede werken niks meer te maken hebben. Want het is genade alleen. Ik kom echt mensen in beide gemeenten tegen die dat denken. Die willen het woord ook niet horen. Het is genade alleen. Maar luister, als je tot geloof gekomen bent en het nieuwe leven is in je, dan sta je, zoals Jacobus dat noemt, die noemt dat twee keer, en sta je onder de wet van de vrijheid. En dat is geen wet die je dwingt tot dingen die je niet wilt. Maar een wet die je volbrengt in vrijheid. Omdat je de dingen die de wet van je vraagt, dat is ook precies wat je wilt doen. En wat je verlangt te doen. Dat is je nieuwe natuur geworden. En daarom zegt de catechismus, moeten. Zo bedoelen ze moeten. Het kan niet anders dat als Christus je met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dat het dan van goede werken komt. Eerst maakt hij de boom goed. En dan volgen de vruchten. Als er geen goede vruchten aan de boom zitten, is de boom niet goed, maar slecht. En dan moet je de eerlijke conclusie trekken. Ik ben niet verlost. Ik ben nog een slaaf van de zonde. En het einde is de dood. Ik hoorde een predikant zeggen, een appelboom, die hoeft niet te zuchten. Oh nee, moet ik dit jaar ook weer appels voortbrengen? Nee, natuurlijk niet. Dat doet hij. En zo is het ook met iemand die verlost is. Hij loopt niet te zuchten. Oh, moet ik nou weer goede werken doen, zeg. Natuurlijk niet. En ik zeg bewust natuurlijk niet. Want het is natuurlijk, vanwege je nieuwe natuur, dat je het wel graag wilt. En anders is je natuur niet vernieuwd. Dat is je oude natuur. Moeten ze dan nog goede werken doen? Ja. Die nieuwe natuur noemt het Nieuwe Testament ook wel de nieuwe mens. Paulus zegt in Efeze 2 vers 10, bekende tekst. Hij zegt, die nieuwe mens is geschapen in Christus Jezus tot, met de bedoeling, tot goede werken. Ziet u dat? Geschapen tot goede werken. Die God voorbereid heeft. Dat is ook een bijzondere zin. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dus als je dienstbaar gemaakt bent aan God, heeft God die goede werken voorbereid. En die komen eruit. En hoe doet God dat? Wat is die voorbereiding? Nou, dat is heel duidelijk in het Nieuwe Testament het volgende. Dat is de gave van de Heilige Geest. In ons. En die zal, zegt Jezus, bij u blijven in der eeuwigheid. Hoe bereidt God onze goede werken voor? Door zijn geest in ons te geven. En daarom is die toewijding aan hem, is allereerst een beweging uit God. Hij legt beslag op je leven. En hij vervult je met zijn geest, zodat er een zuiverende kracht, hij wordt ook vergeleken met water, hè, de Heilige Geest, maar een zuiverende kracht door je denken heen trekt. Door je hart, door je leven. En je, net als de regen, vruchtbaar maakt voor God. Dus het is eerst heiliging en beweging uit God. Dat is echt één. Die gave van de geest, die is voorzegd in het Oude Testament. Dat is kenmerkend voor waar wij nu in leven, deze tijd. Ezechiël 36, vers 3, 26, daar staat dit. En ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart, hè, dat dienstbaar was aan de zonde en dat niet rechtvaardig wilde leven voor God, ik zal dat stenen hart wegnemen en ik zal er een vlezen hart voor in de plaats stellen, dat dienstbaar is aan God. En ik zal mijn geest in het binnenste van u geven en ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dus de heiliging is allereerst een beweging uit God. En dan gebeurt er aan onze kant ook iets. Die toewijding aan God, die komt dan ook echt uit jezelf. En je gaat je leven bewust aan God geven. Wat we aan het begin van de dienst zongen, is dan echt je hartentaal. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is wat je wilt. Dat komt dus door de gave van de geest. Je gaat je leven bewust aan God geven. Hij is je Heer. En daarom wil je ook actief je leven gaan reinigen. Eruit wat niet van God is. Eruit. Dat wil ik niet meer. Dus nogmaals, aan de ene kant is het iets wat aan je gebeurt. Iets wat God doet. Iets passiefs, hè? De heiliging. Maar aan de andere kant is het ook iets actiefs. Iets wat je zelf doet. En dat zien we terug in de Bijbel, heel duidelijk. In Filippenzen 1, of 2, vers 12 en 13. Daar staat ook, werk uw eigen zaligheid uit, hè, met vrezen en beven. Moet ik dat zelf doen? Ja. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dat laatste betekent volgens zijn plan. Met wat hij voor ogen heeft met je. Dat betekent dat. En dat gaat natuurlijk niet, werk je eigen zaligheid uit door een ladder te maken en zo in de hemel te klimmen. Nee, de rechtvaardiging niet. Dat is zonder enige verdienste van onze kant. Uit enkel genade. Alleen door het geloof in Jezus Christus. Er zit helemaal niks van ons bij. Dat ontvang je. Dit gaat over, deze tekst uit Filippenzen 2 gaat over de heiligmaking. En daar word je helemaal bij ingeschakeld. Ja, dan wordt de vraag, doe je ze nou zelf of doet de Heilige Geest dan die goede werken? Doe ik ze nou zelf? Of doet Hij het? Nou, het is eigenlijk net zo'n beetje, ik dacht dat je de wet van de vrijheid, hè? Maar ik ben dus toch gebonden aan de Heilige Geest, op de een of andere manier. Heel lastig, hè? Wij wilden er altijd wiskunde van maken. Ik denk dat u dat ook hebt. Maar het is geen wiskunde. Het is eigenlijk net als een vader die tegen zijn jochie van 3 zegt, joh, hey, zullen we samen auto rijden? Ga je mee? Jij achter het stuur, hè? Dat hoeft hij geen 2 keer te zeggen. Dus hij kruipt achter het stuur, jochie op schoot. En hij doet zijn handjes om het stuur heen. En vader die start, drukt het gaspedaal in. En dan gaat de auto. En het jochie trekt naar links, naar rechts. Maar wat doet vader? Die legt zijn handen, zijn grote handen, over die kleine handjes van dat ventje. En hij stuurt een beetje bij. En dan komen ze even later thuis. En dan zegt dat ventje trots tegen moeder: mama, ik heb gereden, ik heb auto gereden. Ik kon het. Maar vader knipoogt naar moeder. Want hij heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ze thuis kwamen. Als was er niks van terechtgekomen. Maar dit is nou een beeld, je probeert een beeld te bedenken van wat er gebeurt. Hè? Doe ik het nou zelf of doet de Heilige Geest het nu? Nou, probeer dat beeld van die auto, vader en kind, vast te houden. Je doet de echt goede werken zelf. En je kunt ook echt zelf zeggen, ik heb auto gereden. Ik heb ze echt zelf gedaan. Maar het is een vrucht van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat je ook thuis komt. Hè? Al zou je nooit thuis komen. Dus dat je het doel van de verlossing bereikt. Dat is wat Paulus bedoelt naar zijn welbehagen. Met het doel wat God voor ogen heeft met u en met jou. En wat is dat grote doel? Wat is dat grote doel? Wat denkt u? Wat is nou het doel van God met onze verlossing? Dat zegt de catechismus heel mooi, vind ik. Er staat namelijk dat wij vernieuwd worden naar zijn evenbeeld. Van wie? Van Christus. Van de Heer Jezus. Hij zei namelijk het volgende. Vader, zie ik kom om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En door zijn geest in ons komt dat verlangen ook mee. Door zijn geest. Het is zijn geest in ons. Die ook zegt, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dienstbaar gemaakt aan God. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Gemeente, rechtvaardiging en heiliging is echt christocentrisch, allebei. Rechtvaardiging wil zeggen, ik kijk naar Jezus om te weten wie ik ben. Dat is rechtvaardiging. En heiliging, dan zeg je, ik kijk naar Jezus om te zien wie ik wil worden. Dat is heiliging. Ja, misschien vraagt u zich wel eens af, ik hoor dat ook mensen wel eens zeggen, van ja, in de catechismus kom je eigenlijk niks tegen over geloofsgroei en zo. Dan moet je voor naar de Bijbelschool. En ja, die hebben aandacht voor geloofsgroei. Nou, gemeente, dat is echt niet waar. Want waar zie je in de catechismus terug dat het geloof groeit, echt groeit? Nou, hier, in dit antwoord. Want dit is het plan van God met u en jouw leven, dat je door de Heilige Geest vernieuwd wordt naar het evenbeeld van Christus. Dat is groei. Dat is groei. Dat je op Christus meer en meer gaat lijken. En dat komt rechtstreeks uit de Romeinenbrief. Romeinen 8 vers 29. Daar staat er namelijk dit. Want die hij tevoren gekend heeft. Kent u die tekst? Die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij ook tevoren verordineerd, uitgekozen, om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Wat is het doel van de verlossing? Dit. Het beeld van Christus gelijkvormig te zijn. Daar heeft God u voor uitgekozen. Wat weet u? Christus draagt het beeld van God. En door de Heilige Geest ga je meer en meer op hem lijken. Dus niet alleen rechtvaardiging, maar ook heiliging. Ik denk juist heiliging. Juist heiliging. Geschapen tot goede werken. En de rechtvaardiging is nodig om ons dienstbaar te maken aan God. Want dat beeld van God is in ons beschadigd door de zonde. Behoorlijk beschadigd. Totdat er iemand op aarde kwam die het beeld van God is. En dat is de Heer Jezus. En in hem zie je volmaakt wat God bedoeling met u en met jou is. Jezus. En dat is wat de Geest doet. Die vernieuwt je naar zijn beeld. Ik neem bijvoorbeeld 2 Korinthe 3 vers 18. Een hele mooie tekst die hierbij past. 2 Korinthe 3 vers 18. Er staat dit. Wij allen met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere zien wij weerspiegeld in Christus. Ik zeg het even een beetje met mijn eigen woorden. Zien wij weerspiegeld in Christus. We hoeven niet als Mozes een deksel voor ons gezicht te doen of ons te bedekken. We zien het zonder met ongedekt gezicht. De heerlijkheid van God. In Christus. En dan staat er. Wij worden door de geest van de Heere meer en meer vernieuwd naar de heerlijkheid van dat beeld. Dat is geloofsgroei. Meer op Christus lijken. En dat is een proces. Een voortgaand proces. Dat gaat voortdurend door. Elke dag. Elke dag. Is de Geest daarmee bezig bij jou. Bij u. En bij mij. Dus reken ook dat alles wat er in je leven gebeurt. Heeft dus dat doel. Dat doel. De catechismus zegt ook hier, hoe zit het nou aan onze kant eruit? Dus nu weten we van Gods kant, de Heilige Geest, hoe die dat doet. Er staat hier, opdat wij ons met ons hele leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen wordt. Met andere woorden, ik laat met mijn leven zien dat ik heel dankbaar ben richting God. Heel dankbaar. Het is niet de hele dag dank u wel heren roepen. En halleluja roepen bij alles wat je zegt. Dat niet. Kijk, de lofprijzing aan God hoort er wel bij, ook met je mond. Elke dag God danken, doet u dat? Doe jij dat? Voor de verlossing in Christus Jezus, doet u dat? Echt danken voor die verlossing. Maar het gaat wel veel verder nog dan dit. Het gaat erom dat je met je hele leven laat zien. Met alles wat je bent en hebt. Dat je dankbaar bent. Het krijgt vlees en bloed in wie je bent. En dat zegt Paulus heel mooi in Romeinen 12. Hij zegt, ik roep u op door de ontfermingen van God. Hij zegt, ik heb 11 hoofdstukken lang geschreven. Over Gods ontferming over ons. En het licht, in het licht daarvan zeg ik nu dit. Ja, stel je lichaam tot een levende offerande beschikbaar aan God. Want dat is uiteindelijk waar God met uw verlossing naartoe wil. Dat je je beschikbaar stelt voor hem. Verheerlijk dan God, beide in uw lichaam en in uw geest, die beide van God zijn. Is wat, hè? Verheerlijk dan God in uw lichaam, met je lichaam en met je geest, dat is helemaal je denken, wat er hier van binnen allemaal omgaat. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, die beide van God zijn. Op deze manier wordt God door ons groot gemaakt en geprezen. Dat is het eerste doel van de heiligmaking. Kijk, het loven van God met je mond, dat komt natuurlijk ook in het Nieuw Testament duidelijk naar voren. Hebreeën 13 vers 15 staat bijvoorbeeld dit. Laat ons dan door hem, de Heer Jezus, altijd, dus niet alleen op zondag, maar altijd aan God een lofoffer brengen. Altijd. Hoe dan? Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dus door goed van God te spreken. Zijn naam belijden. Dat is een lofoffer aan God. Altijd. Kijk, natuurlijk mag je wel eens klagen. Ik denk dat we het allemaal wel eens doen. Klagen. Dat doen de psalmdichters ook. Maar dat is niet het doel van ons bestaan. Hè? Klagen. Het gaat erom dat God geprezen wordt. Goede werk hadden we toch over? Nou, dit is het eerste. Dat God door ons geprezen wordt. En de goede werken is niet een soort, ja, een opsomming van alles wat je, allemaal goede dingen die je doet. Maar ik hoop dat u nu doorhebt dat het betekent worden als je meester. Die in zijn gebed tot de Vader zei: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik geloof dat dat een van de dingen is als de Heilige Geest in je hart is, dat je dat graag wilt. Heel kenmerkend. Als u wilt weten of de Geest in uw hart woont, hebt u een betrekking op de eer van God. Is dat heel belangrijk voor u, voor jou? Heeft dat je hart? En dan niet alleen met woorden, maar ook met daden. Worden als de meester. Volgens mij zegt de Heer Jezus dit, dat je wordt als de meester, laat dat voor de discipel genoeg zijn. Mooi, hè? Laat dat voor de discipel genoeg zijn. Dus we gaan niet al onze goede werken opsommen voor God. Lees Galaten 5 maar na. Daar wordt een opsomming gegeven van de werken van het vlees. Meervoud. En daarna komt, enkelvoud, de vrucht van de geest. Daarom, ik heb toch een fout in de catechismus gezien. Heb je dat ook gezien? Er staat die vruchten. Maar ik lees in de Bijbel alleen over vrucht. Enkelvoud. Want wat is die vrucht? Enkelvoud. Dat je op Jezus gaat lijken. Dat is de bedoeling van God. Die vrucht gaat het om. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Betekent dat je op Christus gaat lijken. En dan komen we ook vanzelf bij het tweede wat de catechismus noemt, namelijk daarna ook dat elk bij zichzelf uit de vruchten, ik maak daar vrucht van, verzekerd zijn. Ik heb het altijd een beetje vreemd gevonden. Ja, dan moet je voor de spiegel gaan staan en moet je kijken en dan zeg je: oké, ik die goede werken, dat doe ik, dat gaat goed. Hé, dat is ook in overeenstemming met het woord. Nou, ik ben een kind van God. Dan moet ik uit wat ik zie van mijzelf, moet ik de conclusie gaan trekken of ik een kind van God ben of niet. Of je een goede boom bent of niet. Dan moet je dus zekerheid halen uit wat ik denk over mijzelf. Dat is ook wat. Nee, gemeente, het is me nooit opgevallen, maar dat is echt niet wat de catechismus hier bedoelt. Ik vind het is zorgvuldig geformuleerd. Er is maar één bron van zekerheid. Weet u dat? Wat is nou onze bron van zekerheid? Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Zijn persoon en werk. Eén bron. De gekruisigde en de opgestane Heere. En verder niets. Helemaal niets. Het geloof groeit in die voedingsbodem. En de rank zit in die wijnstok. Daar haalt hij zijn voeding uit om te groeien en vrucht te dragen voor God. Doordat hij op Christus gericht is. En daarom zegt de catechismus hier dat we niet zekerheid krijgen door goede werken te zien. Maar, hoe staat dat er? Bij zichzelf uit de vrucht verzekerd zijn. Ineens staat er geen goede werken meer, maar ineens staat daar vrucht. En daarvan ben je bewust, niet van je eigen prestaties meer, maar dat het een vrucht is uit Christus. Goede werken, dat is wat je bij jezelf waarneemt. Maar wil je daar zekerheid uit halen, dat je een kind van God bent, dan moet je altijd terug naar de bron. En dan blijkt het vrucht te zijn. En je weet het, ik ben met Jezus verbonden. Daar komt dat van. Jezus zegt het ook, hè? Uw vrucht wordt uit mij gevonden. En wat is die vrucht? Op Jezus lijken. Ik hoop dat u dat nu duidelijk hebt. Op Jezus lijken. En dat verandert volgens mij ook de manier hoe je naar de heiliging kijkt. De heiliging kan ook soort, ook in de prediking, en soms kun je die neiging hebben, een soort zweep worden, hè, waar je mensen mee opjaagt om heiliger te worden voor God. Ja, maar dan wordt het voor je gevoel iets van, aan het begin van de preek met dat stel wat getrouwd was, je moet. Dan wordt het een soort prestatie van jezelf. Maar als je op deze manier naar de heiliging kijkt, dat je het ziet als vrucht uit Christus, dan wordt het een gave uit hem. Een gave. En ik geloof dat daar de zekerheid groeit, maar ook de blijdschap groeit. De blijdschap. Je komt bij hem uit. En dan weet je ook, Filippenzen 1, vers 6, een heel troostrijke tekst, ik denk wel meer van ons. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Het komt allemaal uit hem voort, ook de heiliging. En zo krijgt die opstanding van de nieuwe mens steeds meer vorm. En wat is een van de kenmerken van die opstanding? Die heb ik ook nog niet behandeld. Maar dat is een, maar dat komt de volgende zondag, een hartelijke vreugde in God door Christus. Kijk, daar word ik blij van. Niet als ik in de spiegel kijk naar mezelf, word ik helemaal niet blij van. U wel? Maar als ik naar Christus kijk, daar word ik wel blij van. Want hij zegt tegen mij, die ik gerechtvaardigd heb, heb ik ook geheiligd. En die heb ik ook verheerlijkt. Het is helemaal uit mij. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Die me net als die vader met dat jongetje thuis brengt. Hij bereikt zijn doel met mij. Dat gaat zeker gebeuren. Zeker. Al moet ik soms door diepe dalen heen en soms hele ingrijpende dingen meemaken. Maar ik weet dat hij dan aan het snoeien is, zodat ik meer vrucht ga dragen. Want dit beeld van Christus moet ik gelijkvormig worden, weet u. Dat is het doel, hè. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Dus dan gaat de heiliging, gemeente, niet in de eerste plaats over wat doe ik allemaal. Maar wie ben ik? Daar gaat het over. Wie ben ik in Christus Jezus? Over dat beeld van Christus wat in mij gaandeweg zichtbaar wordt, gestalte krijgt. Vrucht van de geest. En weet u, het mooie is ook, ik heb ze nog niet genoemd, die komen nu. Die vrucht, die gaat hij helemaal uitpellen. Maar het is wel één vrucht. Maar dan gaat hij even kijken, wat zit er allemaal in? En wist u dat het allemaal karaktertrekken zijn van de Heer Jezus? Allemaal. Liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld. Zachtmoedigheid. Goedheid. Goede tierenheid. Hè? Dat is liefde die het uithoudt met je. Dat. Goede tierenheid. Trouw. Zelfbeheersing. Gemeente, dit is het karakter van de Heer Jezus Christus. Die in je gestalte krijgt door de geest. Begrijpt u dan ook dat je dan een levende brief wordt van Christus aan je naaste? Want je kunt natuurlijk heel veel goede dingen voor een ander doen en dat is zeker goed hoor. Maar in essentie gaat het om iets dieper. Het gaat om dit ene, dat je bent zoals Christus is. Voor die ander. Dat is missionair zijn, denk ik. Dat is missionair zijn. Zijn naam belijden, maar ook in die goede werken laten zien waar jouw bron is. Waar jij, ja, bij wie jij hoort, de Heer Jezus. En dat je gaat roepen, of je leven zelfs een roep wordt, wees mijn navolgers zoals ik dat van Christus ben. En zo komt Christus door ons, gemeente, ik hoop dat dat ook zo is. Hè? Laat uw licht al zo schijnen. Waar heb je dat licht vandaan? Van hem. Hij is het licht van de wereld. En dat wordt in je weerkaatst naar de ander. We zijn een soort satellieten van de Heer Jezus. En zo komt in ons, komt Christus heel dicht bij de ander. In de liefde die je toont. Liefde die niet gelijk met het vingertje erbij zit, weet je wel? Dat zijn de Farizeeërs. Maar liefde die naast iemand gaat zitten en geen oordeel heeft, even, maar gewoon luistert. En er voor de ander is. En geduld. Geduldig zijn. Zelfbeheersing. Want iemand kan natuurlijk hele mooie woorden hebben. Dat is ook het gedeelte over de enge poort en de ruime poort, de brede weg. Wat betekent dat? Ik heb met de beleidingscategorisatie nog over gehad. Ja, wat betekent nou die enge poort? Ja, dat is wedergeboorte, maar dat is natuurlijk heel lastig, hè? Dat is heel lastig. De Heer Jezus heeft daar heel duidelijk over dit. Je kunt natuurlijk de naam van God belijden. Heere, Heere, Jezus, u bent mijn Heer. U bent de Kyrios van mijn leven. Maar er hoort wel een smalle weg bij. Een goede boom draagt goede vrucht. En je kunt ook Heere, Heere belijden, maar niet doen de wil van mijn Vader die in de hemel is. Daar kom ik straks nog even op terug. Dus bij het belijden van zijn naam hoort ook een leven dat zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus. De wil van de Vader doen zoals hij dat ook deed. Hè? Zo. Zijn beeld gelijkvormig worden. Zo worden anderen voor Christus gewonnen. Ik hoop dat mensen ook merken aan de gemeenteleden hier, aan u, aan jou, aan mij, dat Christus bij hen is. Hoop ik. Zodat ze voor hem gewonnen worden. Mooi volgorde, hè? Eerst Gods eer. Dan dat ik zekerheid krijg, nog meer zekerheid. En dan mijn naaste. Ik vond het een mooi voorbeeld. Hoe je dat nou vormgeeft. Ook gewoon, nou, 1 Petrus 3. Daar gaat het over gelovige vrouwen die een ongelovige man hebben. Hoe win je die man? Door constant aan het hoofd van die man te zeuren. En bijbelteksten naar zijn hoofd te slingeren. Nee, daar win je niemand mee. Hoewel, dat zegt Petrus, hij zegt door je levenswandel. Wees uw mannen onderdanig, opdat ook, als zo'n man het woord van God ongehoorzaam is, hij door de wandel van zijn vrouw zonder woord gewonnen mag worden voor Christus. Zonder woord. Gewoon door wie je bent. Dan is het beeld van Christus in je door de geest. Eén ding nog. Komt allemaal uitgebreid aan de orde hoor. Allemaal in de, wordt helemaal uitgewerkt in de dankbaarheid. Maar nog één vraag. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren? Zich tot God niet bekeren. Kan dat? Nou, ik denk dat die vraag niet meer nodig is. Naar wat ik allemaal gezegd heb. En het antwoord is ook overduidelijk. Op geen enkele manier. Het gaat hier, houdt het vast, over mensen in de gemeente. Het zijn christenen. Belijdende christenen. En dan staat er geen onkuis. Er komen eigenlijk gewoon bijbelteksten worden geciteerd. Geen onkuis. Als je onkuis bent, wat is dat? Dat je op seksueel vlak onzuiver bent. Of een echtbreker bent, wordt hier ook genoemd. En daarin verder blijft leven. Denk erom, er is veel gebrokenheid. Daar hopen we het in het zevende gebod nog wel over te hebben. Of we zijn hebzuchtig. We gunnen een ander niets en we zitten op ons geld. En als we sterven, laten we een goed gevulde bankrekening na. Terwijl mensen ondertussen van honger zijn omgekomen. Dat is erg. En de werkers in het koninkrijk. Nou, hoe vaak hoor je niet dat ze gebrek hebben aan geld om hun project voor te zetten? Hebzuchtig. Ik bedoel, ben je helemaal toegewijd aan God of niet? En ik ook, hè? Ik ook. En we gaan dat niet voor een ander beoordelen, alleen voor onszelf. Dat lijkt me meer dan genoeg. Of we zijn een lasteraar. Kan die het koninkrijk van God binnengaan als hij zich er niet van bekeert en gaat ermee door? Kan niet. Kan echt niet. Als iemand voortdurend dingen over een ander zegt die niet waar zijn, die niet kloppen. En stel je voor, je zegt dat, je geeft het aan bij die persoon. Je zegt, dit klopt niet, daar en daar en daarom. En een ander zegt het ook nog eens een keer. En hij wil zich niet bekeren, blijft het gewoon verder vertellen. Gemeente, zo iemand kan het koninkrijk van God niet beërven. Dat is erg, hè? Durven wij dat nog te zeggen? Ik vind het heel moeilijk, zeg ik eerlijk. Echt heel moeilijk. Ik denk altijd van hoeveel geduld moet je met zo iemand hebben? Of een ander met mij, als je... Het zijn ook vaak wel mensen, denk ik, die wel heren, heren roepen en die eigenlijk ook niks van goede werken willen horen. Dat hoor ik ook regelmatig. Ik vind het heel gevaarlijk, wist u dat? Je wilt wel van genade leven en alles van hem hebben en hij mag niks van u hebben. Niks. Moet in een huwelijk doen. Dan gaat het fout. Dan gaat het echt fout, hè? Men wil zichzelf blijven. We willen wel voor christen doorgaan. We willen ook nog aan het avondmaal gaan. Want dan word je als christen gezien. En als je kerkenraad je daarop aanspreekt. Hè, dat staat in zondag 31. Dat is de taak ook van de broeders. Dat wij dat moeten doen. Wordt niet altijd in dank afgenomen. Zeker niet. Maar dat is wel onze taak. En dan zijn, ja, soms gebeurt dat mensen niet thuis zijn, laat ik het zo maar even zeggen. Soms ook gelukkig bekeren zich wel. En daar ben je ontzettend dankbaar voor. Dat is de bedoeling ook. Kunnen die zalig worden die zich niet bekeren? Nee. Want aan onze werken te zien moet de conclusie getrokken worden dat het leven van God niet in ons is. En dan kunnen we straks voor de deur staan, hè? En hier dacht iedereen, jij was er één van. En dan sta je voor de deur. En dan zeg je, zit de deur dicht? Dicht? Ja. En dan zegt de Heer aan de andere kant, ik ken u niet. Van waar zijt gij? Je bent zo aan het kloppen. En dan zeggen ze, Heere, we hebben in uw naam geprofiteerd en we hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. En we hebben met u gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten geleerd. Matteüs 7 vers 23. Dan zal Jezus hun openlijk aanzeggen. En ik heb u nooit gekend. Nooit. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid draagt. En wat horen degenen die wel vrucht droegen? Ze horen wel van de werken die ze op aarde deden. Ik had honger en jij gaf me te eten. Ik had dorst en je gaf me te drinken. Ik was in de gevangenis en jij bezocht mij. En u kent dat verhaal van Matteüs 25. Maar aan het einde zegt hij, of aan het begin, kom in gezegende van mijn vader en beërft het koninkrijk dat voor u bereid is. Helemaal niks aan gedaan. Je goede werken zijn niet verdienstelijk, maar waren een vrucht uit die verlossingen van Christus. Je beërft wat hij voor je gedaan heeft. Ik las tot slot een heel kort verhaaltje nog van ene Theresia. Ik kwam hem in de Rooms-Katholieke Catechismus tegen, maar ik vond het een mooi verhaal. Zij zei, ik denk dat ze rond de 8e eeuw of zo leefde. Na de ballingschap van deze aarde hoop ik te genieten van u, o God. In het vaderland. Maar ik wil geen verdiensten verzamelen voor de hemel. Ik wil werken voor uw liefde alleen. En in de avond van mijn leven zal ik voor u verschijnen met lege handen. Met lege handen. Want ik vraag u niet, mijn Heer, mijn daden te tellen. Al onze gerechtigheden, zegt ze, zijn nog besmet in uw ogen. Ik wil me alleen bekleden met uw gerechtigheid, o Heer Jezus Christus. En van uw liefde het eeuwig bezit van uzelf ontvangen. Dat vind ik mooi gezegd. Het eeuwige bezit van God zelf ontvangen. Verlangt u zo naar God, u en jij? zoals deze vrouw. Dit verlangen zal zeker vervuld worden als Jezus verschijnt. Amen. Wij zingen Psalm 119, daarvan de versen 57 en 86. 57 vers 6 en 86 van Psalm 119. Danken en bidden. Heer, zo is dat. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Heere, geef dat als we u, de Heer Jezus, mogen kennen, dat ons leven daardoor getekend is, dat het een getuigenis wordt van wie u bent, dat anderen aan ons zien wie u bent, o Heer Jezus Christus, en in ons u heel dichtbij hen komt. Heere, geef dat we zo ons licht mogen laten schijnen voor de mensen om ons heen, opdat zij u, de Vader, in de hemel mogen verheerlijken vanwege de goede werken die ze in ons mogen zien. En geef ook, Heere, dat juist doordat we dat bij onszelf ook waarnemen, wij terug mogen kijken naar de bron, de Heer Jezus. Want Heere, het is vrucht uit u. En daarom komen we straks met lege handen bij u aan. En erven wij koninkrijken. We prijzen u, o drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent een God van zaligheid. Ja, een God van volkomen zaligheid. En zelfs zijn er bij u uitkomsten tegen de dood. En u zult uw doel bereiken. Dat we het beeld van uw Zoon gelijkvormig zullen worden. Heren, wat zal dat een dag zijn. Als we u zo mogen zien, Heer Jezus. En door u te zien, wij volmaakt op u zullen lijken. Veranderd zullen worden naar uw beeld. Heren, doe ons verlangen naar uw toekomst. Bereid ons erop voor. Help ons deze week bij alle taken die op ons wachten. Geef dat we het grote doel niet uit het oog verliezen. Help ons als we er tegenop zien bij alle dingen. Heren, wees ons zeer nabij. Hoor onze gebeden en neem onze dankbaarheid aan. In Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 1, de versen 2 en 3. 1, vers 2 en 3. Gemeente hier en ook thuis met ons verbonden. Bewaar het woord van de Heer ook van deze dag. Ga heen in vrede. En draag met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op jullie leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.